In Openbaring 4 waren wij terecht bij een troon. En vier dieren heet dat. En 24 oudsten rondom de troon. Ik ben altijd geneigd te zeggen, dan is er geen een weg. Want ja, dat zijn toch Bijbelse begrippen, Bijbelse getallen. Het is een statische voorstelling van zaken. En wat er voorgesteld wordt, is inderdaad de Heere op een hoge en verheven troon. Dat zijn woorden uit Jesaja hoofdstuk 6. Vers eer in het jaar dat Uzzia stierf, 2 jaren na de aardbeving of wat er maar staan. Zag ik de Heere op een hoge en verheven troon en de serafs waren rondom de troon. Enzovoorts. Dat is het hemelse visioen. En het leidt tot de roeping of aanstelling van Jesaja. Maar later wordt erover gezegd in Johannes hoofdstuk 12. Dat Jesaja daar de Heer Jezus Christus zag in een verhoogde positie. Het kan natuurlijk niet. Maar het was een visioen, dat kan wel. Dit zei de Jesaja over maak het hart deze volks vet en geef een ogen om niet te zien, een oren om niet te horen. Dat is Jesaja. Dit zei de Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak, staat er dan. Dat is Johannes hoofdstuk 12 en dat is dan het einde van het verslag van de publieke het publieke optreden van de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling. De rest van het boek gaat over de situatie in de opperzaal, dus hoofdstuk 13. En daarna zijn kruisiging en opstanding. Dat was het dan. Maar aan het eind dus van die hele periode, eigenlijk op het dieptepunt, staat dan dat Jesaja gezegd heeft dat het Joodse volk niet tot geloof zou komen. En dat heeft hij gezegd met een blik op de verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods. Dit visioen dus moet ons redelijk bekend voorkomen. Maar daar hebben we het vorige keer natuurlijk ook over gehad. Wij kennen het dus uit Jesaja 6, min of meer. Wij kennen het uit Ezechiël, min of meer. Dat wil zeggen, de heerlijkheid van des Heren heet het daar. Met daar ook die vier dieren, daar heten ze cherubs. En waarschijnlijk heb ik gezegd dat als u wil weten hoe een cherub eruit ziet, dan moet u naar Artis. Of als u wil weten hoe een seraf eruit ziet, misschien ook wel. Want het punt is, ze bestaan niet. Dus in Artis vind je ze ook niet. Ze bestaan niet. Het zijn beelden. Het is uit, hoe heet het, dat uit de heraldiek, zal ik maar zeggen. Het zijn ook niet fabeldieren of zo, want in de fabelen komen ze ook niet voor, in de sprookjes. Ze beelden wat uit. En ze heten seraf om aan te geven dat het ze vurig zijn. En dat is weer een uitbeelding van geest, want seraf betekent gewoon vurig. Vuur en gerub, groep, kroep. Dat is ja, de cherubijnen der heerlijkheid, zegt de Hebreeënbrief. Ze zijn een uitbeelding van heerlijkheid, eigenlijk van eerstgeboorterecht, maar van het een anagram is, begoer. Meer ga ik er nou niet over zeggen, moet maar genoeg zijn. Maar die visioenen, ja, die duiden allemaal op een verheerlijkte Messias, Christus, aan de rechterhand Gods. Zie? En ook overeenkomende beelden, maar die zijn dan zonder serafs of cherubs in boek Daniël bijvoorbeeld. Precies hetzelfde. Het is niet maar dat er een deurtje in de hemel open gaat en dat we even naar binnen mogen gluren. Echt niet. Het is een visioen dat aan de profeet gegeven wordt om te bepalen bij de dingen waar het werkelijk om gaat. Ook in het Nieuwe Testament, in de prediking van het evangelie, moet ik u zeggen, en ik steek mijn nek dus maar weer uit, moet ik u zeggen dat de nadruk ligt niet op de kruisiging, op het lijden en de dood van de Heer, maar op zijn hemelse positie tegenwoordig aan de rechterhand Gods en het tegenwoordige werk dat hij doet en daarna vervolgens over wat hij nog zal doen in de toekomst. Velen zullen verbaasd zijn. Toch? Ja, ook na een demonstratie op de Dam, denk ik dan, zou me nog verbaasd zijn wat hij gaat doen. Want hij vergeet zijn belofte niet, maar hij doet precies wat hij gezegd heeft. Alleen leidt dat dan eerst tot de ondergang van de Joodse natie. Omdat de Bijbel dat gezegd heeft. Dus daarom is dat zo, omdat het in de Bijbel staat. Ja. Maar goed, hier zijn we bij, we komen hier bij dit onderwerp uit namelijk. Maar hier zijn we dus bij zo'n visioen waarin gezien wordt hoe de situatie in de hemel is. Het meest opmerkelijk is dat we hier niet vagelijk vermeld vinden met zijn duizenden engelen of zoiets. Hier heet het 24 oudsten. Die duizenden of tienduizenden engelen, of 10.000 × 10.000, dat is uit Daniël hoofdstuk 7. Hier zijn het 24 oudsten, maar ze beelden precies hetzelfde uit. Ze zijn een uitbeelding van de gemeente als zodanig. Het is misschien voorbarig om het te zeggen, maar ik zeg het toch. Wat wij hier namelijk uitgebeeld vinden, is de situatie van de verhoogde Christus op de troon in zijn volle heerlijkheid, waarvan die dieren de uitbeelding zijn. Want het woord dier betekent ook maar gewoon een levend wezen. Voor dier. Ja, als je Engels spreekt, dan is het ineens een hert. Maar toch. En in het Nederlands kan het van alles zijn. En als iemand dierbaar is, dan is het je echtgenoot. Of wat het maar is, toch of niet? Oh dear, dat is ook een levend wezen in het Engels. Dus het is een woord wat een beetje heen en weer gegleden is in de loop van de geschiedenis en over de verschillende talen. Maar het is gewoon een levend wezen. Misschien zijn er wel vertalingen waar dat ook zo staat dan. Maar goed, het is de verheerde Christus op de troon en rondom hem. Ja, wie anders? De gemeente. En feitelijk wordt hier dus een statisch beeld gegeven, althans tot en met hoofdstuk 4, statisch een beeld gegeven van de situatie in de hemel na de opname van de gemeente. Betekent tegelijkertijd dat de duivel daar ook niet meer is, want die is er dan uitgeneden geworpen. Ja, dat is hoofdstuk 12, maar ik kan ze niet ik kan ze niet door elkaar bespreken, zal ik maar zeggen. Dat komt later. Maar dat is het plaatje. En dan lezen wij hoe het is, die verheerlijking van de Heer, de erkenning van de Heer. Dat wordt dan ook gezegd in vers 9. Daar waren wij terechtgekomen namelijk. Want vers 8, het laatste deel, heilig, heilig, heilig is de Heer, God, de Almachtige, die is en die was en die komen zal, is inderdaad, staat er bij mijn Bijbel, is inderdaad ontleend aan Jesaja 6. Precies, Jesaja 6, vers 3. Daar staat ook door driemaal heilig, weet u nog? Want zulke dingen zeg je drie keer. Leve de koning, leve de koning, leve de koning. Het komt me moeilijk uit de keel, want ik ben opgevoed met leve de koningin, leve de koningin, leve de koningin. Wilhelmina, Juliana, Beatrix, en ik kan er niet aan wennen. Het is in het Engels ook, God save the queen. Maar goed, je roept dat drie keer. En eventueel, als het een feestje is, roep je drie keer hiep. En dan één keer hoera. En dat roep je weer drie keer. Dus het wordt 9 keer hiep. En 3 keer hoera, toch? Ja. Ook al is de koning niet een drie-enige koning, maar je roept toch 3 keer leven de koning. Dat heb je dan. Dat hele begrip drie-enig. Ik moet u daarvan zeggen, ja, ik zeg het u toch maar. Als dat nou het argument, daar heb ik van jongs af aan gedacht, hè. Want wij leerden, ik leerde, waar ik vandaan kom, daar leerden wij niets over een drieënig God. Wij kenden de term, maar ik vraag me nog af of ik die thuis gehoord heb, of van mijn vader, of een van die evangelisten, of gewoon op de gereformeerde school waar ik geweest ben. Dat weet ik nou nog niet, waar ik dat op gedaan heb. Ik weet alleen nog dat er een broeder was, wiens naam mij niet zou noemen, omdat het Martin Plomp was. Die liep met mij uit de samenkomst in Bodegraven. Ik was een jaar of 17, 18. Liepen wij naar ons huis, mijn vaders huis, want hadden we nazit, had mijn vader gesproken in het gebouw daar. En dan gingen we nog een paar mensen naar ons thuis, of soms gingen we naar iemand anders toe. En Martin Plomp liep naast me en die zei: Ab, moet je luisteren. Wat leerde jouw vader over de drie-eenheid? En ik was 17, 18. En Martin Plomp was een heel eind ouder dan ik. Ik weet niet hoeveel, maar een heel eind. Misschien wel een jaar of 10 of nog meer. En die had een geschiedenis, die kwam uit de Roomse kerk. Maar die kwam ook via de Jehovah's getuigen, hoor. Die kwam hier. Dat is maar kort geweest, maar toen maar. Dus die wilde van mij weten, wat leert jouw vader over drie-eenheid? Toen heb ik tegen hem gezegd, nou, ik zou het niet weten, maar je kan het hem zo zelf vragen. Ik zeg, ik weet het niet. Het was echt zo, ik wist het niet. Ja, maar ik durf jouw vader niet te vragen, maar ik heb het wel eens gevraagd aan je vader. Ik zeg, nou, wat zei hij dan? Toen zegt Martin Plomp, die zegt tegen me, nou, jouw vader zegt dat hij wel gelooft in een drie-enige God, maar dan niet zoals iedereen dat gelooft, maar dan anders. We hebben het er nooit meer over gehad. Want je komt het in de Bijbel niet tegen, namelijk. Je komt die begrippen in de Bijbel niet tegen. En toen ik eens een keer dacht van, nou moet ik dat toch eens uitzoeken. Hoe zit dat dan? Wat zijn dan de argumenten daarvoor? Want ik kom het ook maar niet tegen, hè. Als je vers voor vers je Bijbel bestudeert, dan kom je het niet tegen. Dus wat zijn dan de argumenten? En dan staat er in de boeken, ik weet niet waar, in welke hoor, maar staat er, God is een drie-enig God, want er staat, heilig, heilig, heilig is de Heer. En ik weet nog dat ik toen meteen dacht, als dat je eerste argument is, kan je meteen ophouden. Hiep, hiep, hoera. Nee, serieus. Het is niet een grap, dat is serieus. Als dat je argument is, heb je geen been om op te staan. Of iets als, ja, dat woord God is een meervoud, want Elohim is een meervoud. Ja, en meer dan twee, anders had het Elohim moeten zijn. Die klopt ook niet. Want dat A van Elohim, als het er twee zijn, die wordt niet geschreven. Dus daar kun je nooit een argument aan ophangen. Dat is één. En het andere is, dan is Ephraim in de Bijbel dus ook een drie-eenheid. En Egypte ook. Mitsrim. Nou ja, Mitsraim zeggen de Joden, die maken er twee van. En gelijk hebben ze, maar goed. In Egypte zelf denken ze daar anders over. Maar toen maar weer. Zo ligt dat niet. Bovendien, een woord dat eruit ziet als een meervoud wil nog niet zeggen dat het de aanduiding is van een rekenkundig meervoud waarbij je tellen kunt. Dus ja, je komt daar niet verder mee. Je moet dat ook vergeten. Dat heilig, 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 dat driemaal, dat is, wij noemen dat in het Nederlands, driemaal is scheepsrecht. Ik weet niet hoe jullie in Urk denken over, of op Urk, bij Urk, denken over scheepsrecht. Dat weet ik niet, maar ik weet wel wat de uitdrukking in de praktijk betekent. Toch? Als het drie keer is, dan is het zeker. Dan is het met grote nadruk. Dan is het waar, enzovoorts. Ik vind dus ook eigenlijk dat je op moet steken de drie vingers van eerste vingers van je rechterhand en die twee. Hè? Denk ik altijd. Denk dat je de drie moet opsteken als je een eet zweert. Het is drie keer, dan is het goed. Maar ja, Toen maar, misschien krijgen we dat nog eens ingevoerd. Maar ik hoop dat u begrijpt dat het hier niet gaat over dat de Heer een drie-enige God is. Ik ben er wel achter gekomen hoe dat dan zit, dat drie-enig, maar dan anders. Dat is namelijk, dat is namelijk omdat men in Nicea gestemd heeft in de tijd voor het idee dat er in de hemel drie tronen naast elkaar staan. Eén voor de Vader, één voor de Zoon en één voor de Heilige Geest. Maar het alternatief wat ze daar hadden, hebben ze weggestemd. Maar dat komt ongeveer hierop neer. En nou geef ik u hoe ik het in de Bijbel ben tegengekomen. Je hebt God, maar God is de onzienlijke, de onkenbare. God is feitelijk abstract. Dat is een kracht, God is geest. God is de onkenbare, de onzienlijke, die wel degelijk actief is en wat doet. Dat is geest. Want geest is, bestaat wel, is iets, doet iets. Je kunt de gevolgen daarvan ook zien. Dat staat in de Bijbel. Hè? De geest, pneuma, vertaald met wind, blaast waarheen hij wil. En gehoord zijn geluid enzovoort. Maar je kan hem niet zien. Je weet niet waar hij vandaan komt. Weet je. Maar het bestaat wel, dat is geest. Maar het is wel kracht. Vandaar dat de Heilige Geest ons wordt voorgesteld als kracht uit de hoogte. Weet u nog? Gij zult aangedaan worden met enzovoort. Dat is op een lager niveau. De onkenbare drukt zich uit in een actieve kracht. Vandaar dat je het woord geest meteen tegenkomt in verband met de schepping van de wereld. Of wat je er maar onder verstaan moet. Nee, niet alleen in Genesis 1. Maar dat is, dus God doet iets. Bovendien komt geest overeen met adem. En God wordt geacht woord te zijn, namelijk hij spreekt. En dan krijg je dus adem en dan geest, weet u wel. Nou goed. En als God zich nog verder manifesteert, dus zich vertoont, zoals Mozes zei van Heer, ik wil u wel zien. Laat u eens bekijken enzovoort. Als de Heer zich vertoont, verschijnt daar een herkenbare gedaante. Dat is een man, zonder verdere genderproblemen. Die hebben ze pas later uitgevonden. Ik kan niet helpen, verschijnt een man, dat heet ook zo, een man, soms vertaalt men het schrijft men het met een hoofdletter, nadat de vertaler het goed dunkt, maar dan verschijnt er een man. Bijna aan wie men kan vragen, hoe is uw naam, hoe heet u? En dan krijg je soms een schouder ophalen, wat is het dat gij mijn naam vraagt, hoezo vraag je mijn naam? Je weet toch wie ik ben? Je weet toch wie ik ben? Ja. Nou, soms zegt hij zijn naam en die is, ik ben. Dan krijg je de naam Jehovah. Dat is de naam voor de verschijning van de Godheid. Voor zover wij hem kennen, kennen wij hem onder die naam. Dat is lager. Daarom heet hij ook de engel. Omdat hij staat in dienst van de onzinnelijke God. Want engel betekent boodschapper. Heb je dat nog? Dat is niks moeilijks dan. Dat is bijbels 100% te verantwoorden. Je krijgt er nooit meer een probleem over. Heel simpele zaak. Heb je dat? En dan verschijnt hier op aarde de Heer Jezus, die dan geboren wordt uit David. Dat komen we zo op, want dat staat in het begin meteen weer van Openbaring 5. Een paar versen verder, enzovoort. Maar die wordt alsnog gesteld tot beeld Gods in zijn, ja, toch? Jezus wordt geboren uit Maria. Ik heb het even niet over hoe hij verwekt geworden is. Ik heb het over dat hij geboren wordt uit Maria, naar het vlees, uit het huis en geslacht van David. Want het is zo weer kerst, zoals je weet. Toch? Nou goed. En dan, maar in zijn opstanding wordt hij gesteld tot Here en tot Christus. Zegt Petrus aan het eind van zijn toespraak in Handelingen 2, waarin hij dat uitlegt. En waarin hij uitlegt dat hij Jehovah is. Dat wil zeggen, als sinds die tijd God zich laat zien in een zichtbare gedaante, verschijnt daar de gedaante van Jezus van Nazareth, die het beeld Gods is. Dat is het. Is hij God? Jazeker. Maar ja, hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En hij zegt dus ook reeds in Jesaja: buiten mij is niemand. Als je God wil zien, zie je dat. Meer is er niet te zien. En hij heeft... hij draagt heel de volheid der Godheid in zijn lichaam. Dat is Colossense 2. In hem woont al de volheid inwendig der Godheid lichamelijk. En Christus is het beeld Gods. Er is niks moeilijks aan. Verder staan die drie tronen, er is maar één troon. En hoe die ook genoemd wordt, het is de Heer Jezus Christus. Althans, sinds eerste paasdag. En daarvoor was het de Heer. Want Jezus is de naam die hij kreeg bij zijn geboorte op aarde. En Christus kreeg dus de titel die hij kreeg, en de positie, functie die hij kreeg in zijn opstanding. Zo leert de Bijbel dat, dat is ook de evangelieprediking. Vandaar dat ik het betrekkelijk ongeremd sta te vertellen hier. Want dit is de evangelisatieprediking. Hè? Jezus, een man Gods, op aarde betoond als een profeet door de kracht en tekenen die God, niet hij, die God door hem gedaan heeft. Deze hebt gij gekruist, maar God heeft hem opgewekt en gesteld tot Heer en tot Christus. Dat is het. En hoe dat werkt, ja, wordt er niet bij gezegd. Op grond waarvan, nog één, op grond waarvan eigenlijk werd Jezus van Nazareth opgewekt en gesteld aan Gods rechterhand boven elke overheid en machtenkracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Op grond waarvan? Op grond van zijn geloof, staat er. Op grond van zijn gehoorzaamheid. Ik hoop dat dit ook het einde is van het idee dat God je het geloof moet geven. Toch? Want anders heb ik net onzin verteld. Het is op grond van zijn geloof dat God hem uitermate... Er staat, hè? Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dat is Filippenzen 2, maar anders hebben we altijd nog Romeinen hoofdstuk 5. Door zijn gehoorzaamheid... Door de gehoorzaamheid van die ene, enzovoorts. Zie? En dat is een keuze die de Heer zelf, Jezus van Nazareth, op aarde gemaakt heeft. Onder andere met de woorden, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Waarmee Gods wil zijn wil werd dus, hè? En andersom. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden betekent dat de Heer Jezus dus wilde dat Gods wil zou geschieden. Maar als hij het zelf voor het zeggen had gehad, zou je wat anders gekozen hebben. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar het was zijn onderwerping aan het woord, aan de wil Gods. En zijn vertrouwen op de vreugde die hem voorgesteld was, zegt Hebreeën 12, dat hij die loopbaan verder gelopen heeft hier op aarde. En die eindigde inderdaad uitermate vernederd, heet dat, in de dood. Maar daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En de knecht uit Jesaja, 40 en wat er verder volgt, de knecht uit Jesaja heeft hij gemaakt, gesteld tot zoon. Want de knecht in wie God al zijn welbehagen had, is geworden tot zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat is allemaal volstrekt Bijbels verantwoord. En dat is ook de betekenis van dit visioen hier. Kijk, als het gaat over een God die altijd in de hemel is, en over drie ene God, weet je veel. En de Heer Jezus was altijd een God. Wij laten ons niet bedotten door zijn menselijke vermomming. En zijn God, je kunt wel uit de maagd geboren worden, maar we weten toch wel dat hij God is. Enzovoort is niks veranderd. Hij heeft altijd die hoge positie gehad. Dan betekent zo'n visioen dat Jezus gezeten is op zijn allerhoogste troon, betekent dus eigenlijk niks, want dat was toch altijd al zo. Dat is dan het idee. Dan ben je dat die hele aspect, het hele gewicht van dit visioen ben je dan kwijt. Zie? Kijk, waar het over gaat, is dat in de toekomst inderdaad die man met die littekens in zijn handen verschijnt. Terwijl men Jehovah had aangeroepen, al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. En daar verschijnt hij dan. En dan vragen ze hem dus bij gelegenheid, vragen ze hem, wat zijn toch die littekens in uw handen? En dat hadden ze helemaal niet verwacht. En dan zegt hij, ik ben Jozef die... Nou ja, goed, laat me zitten. Ik ga weer te snel en maak het te moeilijk, maar... Dan, ja. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Toch? Ik neem Paulus maar even erbij. Die andere was Jozef natuurlijk, hè. Ik ben Jozef. Ze schrikken zich wezenloos. Want ze hadden hem vervolgd. Nou ja, dat is wat gaat gebeuren. Maar er is echt niks anders dan dat. De Heere verschijnt. Jehovah verschijnt. Maar het is Jezus van Nazareth. Omdat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen. Zegt de Bijbel. En buiten hem is niks. Zei hij reeds in Jesaja. Zie. Nou ja, dit is die troon. Waar is de Heer het laatste zien? Aan het kruis. Ze hebben hem gekruist. En toen stond hij op en heeft zich niet meer vertoond. Aan het Joodse volk niet, aan de wereld niet, niet op het tempelplein. Het laatste beeld wat gebleven is, is de gekruisigde. Het zijn alleen de discipelen die zeggen, maar wij hebben gezien dat hij leeft en wij zijn zijn getuigen. En tegen zo'n aantal getuigen kan niemand op, het waren er meer dan 500, staat er in 1 Korinthe 15... Dus dat is nogal wat. En die kunnen allemaal met twee vingers, of was het met drie vingers omhoog zeggen, hij leeft. Hij leeft. Zie. Waar is hij dan? Aan de rechterhand Gods. De Joden zullen nog raar opkijken. Maar ja, ze zullen hem zien, die zij doorstoken hebben, staat er. In, ja, Matteüs 24. Maar natuurlijk in Zacharia 12 reeds. Hè? Doe maar. Kortom, op de troon is hij gezeten die toegezongen krijgt. Heilig, 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 heilig is de Heere God. Dat is Jehovah Elohim. Dat staat er niet, omdat Jehovah Elohim is natuurlijk Hebreeuws. En dit is Grieks, hè, de grondtekst. Maar als je het zou moeten vertalen naar het Hebreeuws, dan wordt het de Heere God. Uit het Oude Testament, Jehovah Elohim. De Almachtige, die was, die is en die komen zal. Uit verleden, heden en toekomst. Dat wil zeggen, die is, die was en die komen zal. Daar kun je over filosoferen, over wat het allemaal betekent. Maar het komt er gewoon op neer dat het een uitgebreide versie is van de naam Jehovah. Want dat betekent Jehovah ook alweer. Volgens de klassieke orthodoxe handboeken dan. Betekent ik ben die ik ben. En als het minder orthodox is, dan wordt het ik ben die ik was. Of ik was die ik zijn zal. Of ik zal zijn die ik was. Of zoiets. Want verleden, toekomende tijd, dat bestaat in het Hebreeuws eigenlijk helemaal niet. Maar toen maar. En de uitdrukking betekent dus gewoon, ik ben, die ik ben. Dat wil zeggen, het is niet aan de tijd onderhevig zoals de hele schepping daaraan onderhevig is en dus aan het verval. U dacht een evolutie. Nee man, degeneratie. Bedankt aan Peter Schelen voor deze uitleg. Vind ik nog steeds een geweldig boek. Maar ja, die... Ja, serieus. Die zegt, het is, wat wij in de natuur zien is niet evolutie, het veranderen naar een hogere vorm. Wat je ziet is het veranderen naar een lagere vorm. En dat noem ik het soft-non-effect. Maar goed, ik mag daar niks over zeggen natuurlijk. Maar het zijn gebreken. Ik denk altijd, je bent toch ook gehandicapt als dier. Als je twee van die lange achterpoten hebt en twee van die kleine korte voorpootjes. En daar nog mee moet boksen ook nog. Toch? Kennen jullie dat? Ja. In Australië weet u wel, die beesten. Dat is toch zielig. Dat is toch... Ik denk, wat zou er misgegaan zijn? Dat is geen evolutie. Zal van in de toekomst worden die voorpoten vanzelf langer... en de achterpoten misschien iets korter... zodat ze netjes op vier poten kunnen lopen. Nee. Ik denk dat er iets grandioos misgegaan is daarmee. En dat geldt niet alleen voor die beesten, hoor. Dan hebben we... Hoe heet het de beest toch? Ik ben de namen kwijtgeraakt. In Zuid-Afrika, in de Karoo, daar liepen dan van die... De grootste vliegende vogels die er dan nog zijn. En daarna krijgen ze die helemaal niet meer vliegen. Zoals de struisvogels enzovoorts. Die vliegen niet. Ja, gaan ze nou vliegen in de toekomst over een paar miljoen jaar? Of zijn ze het vliegvermogen kwijtgeraakt? Nou, dat weet ik wel. Je neemt een vliegtuig dat vliegen kan. Je zet het neer een poosje, je rijdt er wat mee rond. En op de duur kan het echt niet meer vliegen, hoor. Ik ken trouwens mensen die konden vroeger fietsen. Die kunnen het nu ook niet meer. Dat is geen evolutie. Dat is het tegenovergestelde daarvan. Dat is verval, heet dat. Dat is wat je in de natuur zit. En God is niet aan het verouderingsproces onderhevig. En dus, ik ben die ik ben. Of zoals de prediker het zei, die vind ik ook wel aardig uit prediker 1. Die zegt zoiets als, het ene geslacht gaat en het andere komt. Of het was andersom geloof ik, maar dat weet ik nou niet meer. Maar het gebeurt natuurlijk toch gelijktijdig. Het ene generatie verdwijnt en de andere komt op. En dan herhalen de dingen zich weer. Liefst waarse repeten. Want de prediker komt ook in het Frans, hè? Dat weet u waarschijnlijk. Hè? Maar goed, de geschiedenis herhaalt zich. Dan komen ze weer opnieuw. Een nieuwe generatie die het wiel komt uitvinden en dat soort dingen meer. Ze weten nu ineens weer hoe dat met het onderwijs moet en met de samenleving. Hoe je kinderen moet opvoeden. En ezels heb ik begrepen vandaag. Dat je ook ezels moet opvoeden. Ik weet niet hoe ik daar nou weer bij kwam, maar... Want dat was jouw schuld, geloof ik. Nou, ik weet niet meer precies. Ik kan het allemaal niet onthouden. Maar ze vinden het allemaal weer opnieuw uit. En dan moet ik altijd grijnzen. Hoe oud is de mensheid? Kan niet schelen hoe oud, maar tamelijk oud. En moeten ze nou nog uitvinden hoe dat moet? En weten ze nou nog niet het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk? Jongen, houd toch op. Maar als ze dit nou nog niet weten, komt het ook niet meer. En hoef je er dus ook niet meer naar te luisteren, naar al die onzin. Dat is verval. We raken dat kwijt. We weten niet meer wat we met het leven aan moeten langzamerhand. We hebben geen doel in het leven, geen eergevoel ook. Trouwens, dat is iets uit het verleden enzovoorts. In ieder geval niet iets waardevols waarvoor we eventueel nog moeten vechten of zo. We zijn het allemaal kwijt, we sukkelen wat door het leven heen. We hopen dat de overheid, of wie dan ook, of de kerk, maar de overheid, is dat verschil tussen? Dat de overheid een beetje voor ons zorgt met goede sociale voorzieningen enzovoort. Want stel je voor dat we dat allemaal zelf moeten doen, zeg. Dat moet je een ander overlaten. Zo sukkelen wij door het leven heen. En dan hebben we ook nog uitgevonden dat de wereld vanzelf ontstaan is. Evolutieleer. Het is geen wonder dat de Mohammedanen op ons neerkijken. Toch? Die zijn niet zo dom dat ze geloven in evolutie. Toch? Dat vind je alleen bij die lui die vroeger christenen waren, maar die hun normen en waarden zijn kwijtgeraakt, hebben opgegeven. Want ja, daar moet je maar voor vechten en trouw aan zijn. Wat moeten we daar allemaal mee? Gooi ze maar weg. Heilige huisjes slopen. Zijn er nog mensen die er zich mee bezighouden? Ik heb me erover verbaasd laatst. Iemand die ook bezig was, dat stond dan in het nieuws, hè. Over aanschoppen tegen heilige huisjes. Ik wist niet dat we er nog over hadden. Maar ze hebben er kennelijk nog één gevonden of zo. Geen wonder dat we woningnood hebben, broeder. Maar toe maar. Alles gesloopt. Ja, en waar leven wij nog voor? Nou ja, voor onze kinderen, die we niet mogen hebben trouwens, want het is slecht voor het milieu. Maar we moeten de wereld wel nalaten aan, ja, aan wie eigenlijk? Netjes afleveren, want het is niet van ons. We zijn ook tegen het eigen bezit. We hebben het maar in bruikleen en daar moeten we een beetje netjes mee wezen voor een volgende generatie. Wie vindt zulke dingen uit? Wat is dat voor dwaasheid? En God in de hemel daarvan staat en die lacht erom. Wat een dwaasheid. Ik ben die ik ben. En ik verander niet. Van mij kun je op aan. Je hoeft mijn woord ook niet aan te passen. Jij moet je aanpassen aan mijn woord. En ik zal doen wat mij behaagt. Daar kan de mens niks aan toe of afdoen. Je kunt alleen de genade ontvangen om in dat werk betrokken te worden. Om er deel aan te hebben. In de eerste plaats als het voorwerp daarvan. Dat wil zeggen, een werk dat God doet aan ons. En in de tweede plaats, een werk dat God doet door ons. Maar hij doet het sowieso, want hij heeft ons niet nodig. Zegt de Bijbel. God heeft niks nodig. Hij is niet als iets behoevende. Begrijp je wel? God is de onvergankelijke. Jezus Christus is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Dat is net zo goed een variant op Jehovah. Ik ben die ik ben. Die was, die is en die komen zal. De Heere God, de Almachtige. En daarvan acte, dat roep je met de driemaal heilig. En dat betekent dat die God die wij kennen, zoals wij hem kennen, dat is dus het beeld Gods, Jehovah, de Heere, Jezus, Christus, die is gewijd aan de dienst aan de Godheid als zodanig. Dat heet eventueel zijn vader. En daarom heet hij heilig, want iets dat heilig is, is gewijd aan de dienst van God. Dat is de enige echte betekenis van de term. Heb u dat? Nou. Dus de dieren geven hem heerlijkheid, vers 9. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging, dat is drie keer hetzelfde. Dat heet een endiatris. Maar toch wel. Hoewel het kan ook zijn, een synoniem, ja, net wat u wil. Maar heerlijkheid en eer en dankzegging gaven aan hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft. Daar heb je hem weer. Jehovah, ik ben, die was en is en komen zal. Zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat. Dat wil zeggen, dat heet knielen. Alleen is dat in de praktijk met het gezicht op de grond. En soms zelfs lang uitliggend. Maar met het gezicht op de grond, dat doen de moslims nog tot vandaag. Hè? Op de knieën en dan met de neus op de grond. Plat. En van oudsher is het nog verder, is het lang uitgestrekt. Omdat de mens daarmee aangeeft dat hij dood is voor degene die boven hem gesteld is. Totale onderwerping. Maar goed, zij vielen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Dan staat het dus alweer. In vers 9, zowel als in vers 10, die leeft in alle eeuwigheid. Ik weet dat er mensen zijn die hobby maken van wat voor uitdrukking daar dan in het Grieks staat. Kijk, in alle eeuwigheid, dat is eigenlijk geen goed Nederlands, hè? Althans niet naar onze maatstaven. Als het alle is, had het moeten zijn alle eeuwigheden. En als je toch eeuwigheid in het enkelvoud wil hebben, wordt het elke eeuwigheid. Maar hoeveel eeuwigheden zijn er dan? En dan zijn we weer aan het knoeien. Sommigen doen dat, daarom zeg ik het ook, hè. Ben we weer aan het knoeien, want die denken dat als je een meervoudsvorm in de taal tegenkomt, dat een rekenkundige aangelegenheid is. Zo van, als het er meer zijn, moet je ze kunnen tellen. Al moet je dan misschien tellen tot oneindig, Maar je moet ze kunnen tellen. En dat is een hardnekkig meervoud. En ik wil u niet beledigen, maar dan is het toch... Ik denk meester Riewerts, bijgenaamd Pijp, vierde klas lagere school of zo... dat wij moesten leren dat je hebt rekenkundig meervoud... maar je hebt ook meervoud van uitgestrektheid... of meervoud van bescheidenheid. En dan heb je ook nog het tegenovergestelde, majesteitsmeervoud. Als ik zeg wij denken, dan is het wij, dat slaat op een meervoud en dat is van bescheidenheid. Want anders had ik moeten zeggen ik denk. Dan doe je wij denken. Maar als de koning het zegt, wij denken, dan is het majesteitsmeervoud. Wij koning der Nederlanden. En wat hij nog maar meer is, want hij heeft een hele reeks titels verzameld. Leuke hobby, hè? Verzamelen. Titels. Je koopt er niks voor tegenwoordig meer, want dat mag niet meer van Thorbecke. Maar wat bestaat. Maar het is wij en het is pluralis majestatis. Daar heeft men ook van. Men heeft dan gemaakt dat als God zegt: laat ons mensen maken, dat ons een meervoud is en slaat op een drie-eenheid. Maar het kan net zo goed een pluralis majestatis zijn, majesteitsmeervoud. En weet je wat men dan zegt? Dan zeggen we, nee, dat kan niet, want het bestond toen nog niet. En dan moet ik zo wel lachen. Ik doe het precies andersom. Je zegt, dat bestond toen ook al. Want er staat hier. Want er is maar één God. Zegt de Bijbel, zwart op wit. Er is maar één God. Er is ook maar één middelaar tussen God en de mens. Er is maar één God. Hoor Israël, hoor, waar is dat de nummer hier, of waar het maar staat? Deuteronomium, ik weet zo gauw niet meer. Hoor Israël, hoor, de Heer onze God is één Heer. En in Jesaja, ik ben de Heer, buiten mij is niemand. Dus als God zegt ons, dan is het majesteitsmeervoud. Ik durf niet te zeggen dat het bescheidenheidsmeervoud kan zijn. Maar majesteitsmeervoud is een variant op meervoud van uitgestrektheid. Extensionis, pluralis extensionis. Dat wil zeggen, het is iets groots. En dan krijg je een meervoud. Dat is taal. Zodat je krijgt de wateren. Hoeveel wateren zijn er dan? Boven en beneden, de wateren, boven en... Mayim. Mayim. Aan het eind. Mayim, dat weet u wel, Amsterdam, hè? Mayim. Dat im aan het eind, dat wil zeggen dat het een mannelijk meervoud is. Hoeveel wateren zijn er dan? Het gaat er juist om dat het één is, maar dat het uitgestrekt is. Heb u dat nog? Wij moesten trouwens zingen vroeger hoger dan de blauwe luchten. En daar is de vraag, hoeveel luchten zijn er dan blauw? Dat je de gele niet meetelt, bedoel ik. Hè? Maar hoeveel blauwe luchten zijn er dan? En de sterretjes, hoe groot zijn de sterretjes? De sterretjes van goud. Hoezo? Dat weet toch iedereen dat meervoud niet altijd een rekenkundig meervoud is? Nou ja, daar gaat het natuurlijk maar om. Je moet die dingen gewoon leren verstaan, leren begrijpen uit de Bijbel. Hoe dat ook zij, in alle eeuwigheid betekent gewoon de hele eeuwigheid. En er is er maar één. En voor zover er eeuwigheden zijn, of gewoon eeuwen, wat volstrekt hetzelfde is... is het een meervoud van uitgestrektheid om aan te geven dat het wel heel lang duurt. Dat is wat het is. Waar nog bij komt dat het woord eeuw, daar willen ze ons soms van wijs maken als volgt. Dan zegt men, een eeuw is een bepaalde... Maar ik hou hier al op. Want al wat er verder komt is volstrekt onzin. Dat kan niet anders, want het woord eeuw betekent namelijk onbepaald. Althans, zonder bekende begrenzing. Heb je dat? Dat geldt voor het Griekse woord, aion, voor eeuw. Het geldt voor het Hebreeuwse woord voor eeuw, olam. is trouwens een synoniem voor verberging, verborgenheid. Namelijk, het betekent, komt geen eind aan. Trouwens, ik kwam ooit, ja, dat is een raar verhaal natuurlijk weer. En graf tegen, een graf in Nederland, een graf van een bedovergrootvader was het zoiets. En toen dacht ik, ja, is dat er nog? Uit 18 zoveel. Toch maar eens informeren. Ja, dat was een graf met eeuwige rechten, heet dat. Eeuwige grafrechten zaten er dan. Hoe lang gelden eeuwige grafrechten? Dat is niet bepaald. Daarom heet het eeuwig. Dat is al. Maar als niemand zich meldt en zegt, ja, maar dat graf, dat is van ons, of dat hebben wij voor, dat is van ons, daar ben ik de erfgenaam van. Zo. Als er niemand komt, dan vroeg of laat, dan zetten ze er een bordje bij. Dat, dan mocht je de eigenaar zijn, of mocht je iemand kennen, dan moet die zich melden. En als dat niet binnen een bepaalde tijd gebeurt, dan wordt het graf geschud. Met een D. Nee, als met een T was, doen ze het met een boot. Maar goed, laat maar zitten. Ik bedoel, dan wordt het geruimd. Dan, hoezo eeuwige grafrechten? Betekent alleen maar dat niet bepaald is tot wanneer. Dus ik heb me toen gemeld. En ik heb gezegd van, ja, maar het is, ik zeg van wie is dat? Wiens naam staat er? Ja, de laatste was die en die. Maar verder weten we het niet. Toen heb ik me gemeld en gevraagd of ik het op mijn naam kon krijgen. Bent u dan familie? Ja, dat geldt dan tot de derde graad of zo. Maar dat gold voor mij ook alweer niet. Het was te laat weg. Maar het was geen probleem. Voor een tientje administratiekosten kon ik het op mijn naam krijgen. Zo ging dat. Eeuwige grafrechten? Nee, ze verlopen wel hoor. Alleen je weet niet wanneer. Dat is de echte betekenis van eeuwig, ook in het Nederlands. En niet alleen in de tijd, maar ook in de ruimte. Dat wil zeggen, uitgestrekt. De eeuwige jachtvelden zijn niet de jachtvelden die voor altijd bestaan, maar het zijn de jachtvelden die zich uitstrekken tot aan de horizon. En daar voorbij. Heb je dat? En je hebt ook mensen met een eeuwige glimlach om hun mond. Ken je dat? Blijft die voor altijd? Nee, maar je weet niet wanneer die weggaat. Die is er altijd. En dan heet het eeuwig. En als het echt altijd durend is, dan heet het iets als eeuwiglijk en altoos. Dan worden er andere uitdrukkingen bijgezet. Niet altijd, maar als het eventueel noodzakelijk geacht wordt, staan er nog andere uitdrukkingen mee. Zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Tot in eeuwigheid. Want het is zo weer, kerst was het. Dan komen die teksten weer voorbij. Hè? En die leeft in alle eeuwigheid wil zeggen, ja, dat is gewoon Jehovah, die is en die was en die komen zal en die altijd blijft. Er komt geen verandering in enzovoorts. We hebben niet maar van doen met iets tijdelijks. Zo van de mensheid bestond een jaartje of 4000. En dan komt er iemand, dat is dan Jezus van Nazareth, van een timmerman enzovoorts. En die heeft een of andere filosofie bedacht. En of die was het niet eens met het orthodoxe kerkgenootschap waarvan hij geacht werd lid te zijn. Ik heb het over de Joden, over het Judaïsme. En die had toen ineens een ander idee over wat je op de Sabbat wel of niet mocht doen. En dat soort dingen meer. En de mate waarin je een ander moest vergeven. En was ook nog een soort dokter. Maar ja, dat was kwakzalverij natuurlijk. Maar goed. Maar hij kon dat bij gelegenheid. Dus het was toch iemand met charisma. Om een mooi Bijbels woord te gebruiken. En helaas, die is overleden. Maar ja, in geestelijk leeft hij nog voort in onze gedachten. Daarom hebben we het er vandaag ook nog over. Met dank aan Karel. Nou ja. Terlinde. Doe maar. Begrijp je waar ik het over heb? Zo was het niet. Het is de levende, dat wil zeggen de actieve God die wat doet. En die van ouds is, die woont in de hemel die van ouds is. En die blijft tot in der eeuwigheid. En als hij zich vertoont, verschijnt daar de gedaante die zich Jehovah laat noemen. Onder die naam kun je hem aanroepen. En dan verschijnt, inmiddels sinds een jaartje of 2000, de gestalte van Jezus van Nazareth. In wie alle schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn. En in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Enzovoorts. Heb je dat? Die gestalte geeft aan alles wat God ooit gesproken heeft. Daarom heet hij ook het woord Gods. Dat is veel verderop in Openbaring. Daar zijn we voorlopig nog niet, maar daar staat dat. Zijn naam is het woord Gods. Die is het. Die zit op de troon. En daar is hij terechtgekomen via een loopbaan. Als je het zo mag zeggen, hier op aarde. Maar het was er een die niet omhoog ging. Die tot een climax kwam. Maar die kwam tot een dieptepunt. Vernedering. Uitermate vernederd. Gehoorzaam geworden. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. En daarom staat er, heeft God hem ook uitermate verhoogd. En mijn vaste zinsnede is deze. Naarmate je afdoet aan de vernedering van de Heer Jezus, naar diezelfde mate doe je af aan zijn verhoging. Dan betekent het niks meer. Het is juist zijn vernedering die hem gebracht heeft in de vreugde die hem voorgesteld was. En dat is wat hier triomfantelijk gedemonstreerd wordt. De allerhoogste troon. Uitermate verhoogd. En alles wat er is geeft hem eer. En hier zijn we dan officieel niet verder dan de vier dieren natuurlijk. Want die zijn uitbeeldingen, uitdrukkingen van wie de Heer Jezus is. Dat heb ik u vorige keer geprobeerd uit te leggen. En de 24 eerstelingen of oudsten of hoe ze maar genoemd mogen worden. Die hem dienen. Maar dat is de gemeente gezien hier in de hemel. En zij wierpen hun kronen. Het laatste deel van vers 10. Zij wierpen hun kronen voor de troon, zeggende, maar ze waren dus al wel gekroond. En ja, ik was niet van plan u mee terug te nemen in de voorgaande brieven van het Nieuwe Testament, maar daar wordt nou eenmaal uiteengezet, of althans gemeld, dat wij als gelovigen geroepen zijn tot koningschap, tot zoonschap. Kortom, dat ons een kroon zeer schoon wacht aan Gentse kust. Het is altijd aardig om een lied te kunnen citeren, want dan weet u dat ik het ook maar niet bedacht heb. Hè? Het zijn dingen die in de Bijbel geleerd worden. Dat het een en ander leidt tot een kroon. En dat niet maar op de lage manier, zoals wij het woord gebruiken in het Nederlands. Dat het een en ander bekroond wordt met, en dan krijg je een papiertje, een diploma. Dat is dan de bekroning van je studiewerk enzovoort. Krijg je een stukje papier, kan je inlijsten of verkopen. Of, er zijn nog een paar dingen die je ermee doen kunt, maar iemand kan je dat wel vertellen wat je ermee doen kunt. Maar niks eigenlijk. Maar doe maar. Een bekroning. Of je krijgt een medaille. Zo'n gouden plak heet het dan. Of waar die maar van is, dat is een bekroning. En sommigen krijgen echt een kroontje op het hoofd. In de Bijbelse tijden van laurierbladeren. Daar heb je niks aan, zei ik vroeger, totdat iemand mij erop attent gemaakt heeft. Dat je die altijd nog in de soep kunt gooien. Laurierbladeren. Maar daar heb ik geen verstand van. Dus zo. Dat is een kroon. We hebben dat allemaal plat gemaakt. Maar een kroon staat voor heerschappij. Heb u die nog? Een kroon. Synoniem met hoorn. Als je goed oplet, hoor je dat het hetzelfde woord is. Het is het ook. Een kroon. Keren. Een hoorn. Enzovoort. Teken van macht. Enzovoort. Dat zouden wij krijgen, een kroon der gerechtigheid. En de andere keren hebben we het weer over gelijkenis of zo. En dan heet het Dan heet het dat goed en getrouwe dienstknecht. Over weinig tijd gij getrouw geweest enzovoort. En eventueel komt er dan ook nog iets als ontvang 5 steden of 10 steden. Je hoopt dat Amsterdam daar niet bij is. Maar toen maar. Toch? Dat is koningschap namelijk. En bovendien staat er nog ergens, dat is Hebreeën 12, laatste verse, daar staat dat wij een onvergankelijk, onverderfelijk koninkrijk zouden ontvangen. Letterlijk. En in andere brieven staat iets van, maar als wij zus of zo of deze dingen doen, dan zullen wij niet beërven het koninkrijk. Kortom, we zijn op weg naar een erfenis, dat is Petrus, 1 Petrus 1 vers 3, een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Een kroon. Maar op grond van het feit dat deze kronen bewerkstelligd worden door het werk dat Christus, dan wel de geest, dan wel het woord van God, in ons zou doen, dat is 3 keer hetzelfde, dat begrijp je toch, hè? Wat Christus in ons doet, wat de geest in ons doet, wat het woord in ons doet. Omdat dat zo is en het dus de uitwerking is van Gods genade in ons, is het idee dat wij onze kronen voor de troon neerleggen en zeggen, Heer, gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. En daarom vind je dat in sommige van onze liederen terug. Minstens 2 in onze bundel in ieder geval, waarin dat voorkomt. Over niet alleen een kroon zeer schoon wacht ons aan ginds de kust, maar ook als ik mijn kroon die hij zal geven aan zijn voeten nederleg, maar volgens mij staan er nog meer in met die strekking. Het is echt bekend, daar waar wij geloven in de wederkomst van Christus, na de opname van de gemeente enzovoort, daar is algemeen bekend dat die 24 oudste uitdrukking geven aan wat de gemeente is. En in bijzonder uitdrukking geven aan dat hier de gemeente dus gezet is in de hemel en deel heeft aan en behoort tot die kroon, die troon, de heerschappij. Precies zoals in Daniël 7 gezegd wordt, daar werden tronen gezet. Staat er dan. En het gericht zette zich. En het waren 10.000 die hem dienden. Dat is een uitbeelding van de gemeente. En daarna gaat in Daniël 7 ook het spel op de wagen. Of hoe zeg je dat? Dan gaat het beginnen. Dan is vervolgens sprake van de vestiging van het koninkrijk van Christus over al de volkeren op aarde die tot op dat moment beheerst worden door Babel. Door het antichristelijke rijk namelijk. Door dat beest met die 10 hoornen of wat het maar was allemaal. Dus Daniël 7, heb je dat? Dus het is volstrekt dezelfde structuur, dus ja. Maar wij leggen onze kronen voor de troon. Want wij zeggen, gij Heer, zijt waardig te ontvangen. Hij lijkt heel erg op de slotfrase van het zogeheten onze vader. Het paternoster. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid enzovoort. Tot in eeuwigheid. 1 eeuwigheid. O Heere, gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want gij hebt alle dingen geschapen. En door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Heb je dat? Het is God die de wereld gemaakt heeft, geschapen heeft. Maar ook God die de wereld in stand houdt. Dat staat in Colossense dan zo. En nu, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Waarna overigens volgt een nieuwe schepping die deze oude zal vervangen. En ik doelde even in het voorbijgaan op de woorden uit Colossenzen hoofdstuk 1 vers 12. Waar staat notabene over, wat zei ik? Colossenzen 1 vers 15 moet ik zeggen. Daar staat over Christus, de zoon zijner liefde uit vers 13. met zijn koninkrijk. Van hem staat in vers 15 van Colossense 1... de welke het beeld is van de onzienlijke God... overeenkomend met Hebreeën 1, vers 3. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods wezen naar buiten toe. Dus uitgedrukt. Of God zich uitdrukt en er ontstaat één beeld naar buiten toe. Dan verschijnt daar die gestalte. De gestalte Gods. Waarover Filippenzen 2 spreekt enzovoort. Maar het is uiteindelijk in onze dagen... gewoon de Heer Jezus. Terwijl het beeld is van de onzinnelijke God. De eerstgeborene. Dat gaat over eerstgeboorterecht uiteraard. Want anders betekent het niks. Eerstgeborene alle creaturen. Want door hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zinnelijk en die onzinnelijk zijn. Ik kan meteen even zeggen. De hemelen, alle dingen die in de hemelen en op de aarde zijn, die zijn geschapen. Dat wat onder de aarde is, wordt geacht niet geschapen te zijn. Daar hebben wij moeite mee, omdat we dat ons toch niet kunnen voorstellen. Maar dan moet ik u erop wijzen dat wij ons ook niet kunnen voorstellen een God die er altijd al was. Ook zonder begin. En dan nog woont hij in de hemel... die ook niet geschapen is, dat wil zeggen de hemel der hemelen. Waar daarvan staat, is de hemel die van ouds is. En in die hemel die van ouds is, woont de oude van dagen. Met de term uit weer Daniel 7 trouwens. Zie? En wat onder de aarde is, hoort daar ook niet bij. Dat wil zeggen, als het gaat over de hele schepping... of het gaat over God is in Christus de wereld met zich verzoenende... dan betreft dat de beide geschapen hemelen, dat zijn er twee. Shamayim, zeggen de Joden dan. Twee hemelen en één aarde. Maar dat daar beneden, hoort daar niet bij. Heb je dat nog? Dan worden ze ook niet verzoend of zo. Dat maakt geen deel uit van de schepping. Dat staat buiten, dat heet de buitenste duisternis. En zo verder. Meer daarover naar aanleiding van Openbaring 20. Dus dan moet u nog even geduld hebben. Ja. Maar terug naar Colossense 1. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zinnelijk en die onzinnelijk zijn. Geestelijke dingen. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Kortom, dat zijn al die dingen die in onze samenleving zijn afgeschaft. Omdat we geen overheden, geen machten erkennen. Toch? Allemaal terzijde geschoven. Nou ja. Maar dan vervolgens, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dat wil zeggen, ten behoeve van hem, naar hem toe. En hij is voor alle dingen. Dat is nog maar de vraag of dat een tijdsaanduiding is. Ik denk het niet, namelijk omdat het dan een volstrekt overbodige uitdrukking is... Want als hij alle dingen geschapen heeft, moet hij daarvoor al geëxisteerd hebben, bestaan hebben. Nou kan het zijn dat dat herhaald wordt natuurlijk. Maar wat hier vertaald wordt met voor, kan ook betekenen voor in rangorde. En dan heeft het de betekenis van boven in het Nederlands. Over de heerschappijen en tronen. Hij is voor alle dingen. Hij komt eerst. De eerste, dat is de voorste, dat is de vorst. Dat is de prins. Dat is de koning der koningen. Hij is voor alle dingen in rangorde. En alle dingen bestaan tezamen, dat is één woord, bestaan tezamen. Worden bij elkaar gehouden namelijk. Door hem. Zodat je eerst de uiteenzetting krijgt. God heeft deze wereld geschapen en het is tot hem. Het is door hem, het is tot hem. uithem en doorhem en totem zijn al de dingen. En de andere is de verticale redenering. Hij is voor alle dingen, maar dat is de rangorde. Ah. En hij houdt alles wat onder hem is, wat hij onder zich heeft, houdt hij bij elkaar. Zoals hij dat deed met zijn discipelen, Johannes 17, zoals hij dat dus doet met de gemeente in onze dagen. Hij houdt ze bij elkaar. Maakt ze één, houdt ze één, enzovoort. Dat is zijn officiële werk als hoge priester van het nieuwe verbond. Maar het geldt natuurlijk voor de hele schepping die hij in stand houdt. Want het is toch een wonder dat het allemaal nog bestaat, hè? Dat de wereld maar doordraait, bedoel ik. Dat het nooit eens een keer fout loopt ergens of zo. Toch? Maar ja, daar zijn we allemaal bang voor tegenwoordig, dat het fout loopt. Dat het zaakje ontploft. Vroeger was er helemaal niks en dat schijnt ontploft te zijn. Met een grote klap, dat heet de Big Bang. En nu zijn we bang dat het zaakje weer gaat ontploffen. En dat wij er alles aan moeten doen om dat tegen te houden. Ik kan het niet zonder lachen zeggen. Ik vind dat volstrekt over de top, die hoogmoed van de mens. Hè? Als je zegt, maar het is toch een bijzonder dat het blijft bestaan. Het is toch een gammele constructie. Zeggen, ja, maar God houdt het in stand. U weet wel, soms denk ik aan het was vroeger zo'n circus act met zo'n van die stokken en dan zo'n bord erop, weet je wel. Dat draaide dan en zo. En dan kon je erbij weglopen, dan draaide het door een poosje. Maar daarna moest je gauw weer en dan weer een slinger eraan geven. Ik denk dat het zo ook ongeveer gebeurt. In ieder geval in onze tegenwoordige bedeling. Dat is dus in alle jaren 2000 zo. Daarvoor weet ik het echt helemaal niet. Maar God geeft er denk ik af en toe een slinger aan om het zaakje in stand te houden. Want hij heeft nog een werk te doen. Hij doet er iets mee. Hij heeft er een doel mee. Dat is de enige echte betekenis van hij houdt de hele wereld in zijn hand. Dan heb ik het niet over de diverse coupletten daarvan. Want die zijn meestal volstrekt onzinnig. Maar de algemene strekking dat hij het in de hand heeft. Ja, dat geloof ik wel. Echt al zijn leven. Ja. Naartoe maar. Terug dan naar Openbaring. Waar dan staat. Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht enzovoort. Dan wordt hij erkend dus als koning door deze vier dieren, 24 oudsten. En dan gaat er wat gebeuren. Men heeft er een nieuw hoofdstuk van gemaakt. Dat komt omdat het eerste deel, omdat hoofdstuk 4 dus, het eerste deel van dit visioen, is inderdaad statisch. Daar gebeurt niet echt wat. Nou ja, daar wordt gezongen enzovoort, maar het hoort bij het statische beeld. En dan volgt, anders zou je vragen, wat moeten die lui daar? Nee, die 24 oudste vier dieren zijn gericht op degene in het midden die op de troon zit en zijn uitdrukking van zijn heerlijkheid. En dat zeggen ze ook met woorden. Maar in hoofdstuk 5 gaat er wat gebeuren. Dan wordt het dynamisch dus. Dan staat er, ik zag in de rechterhand degene die op de troon zat. Dan weet je dat er wat gaat gebeuren, want de rechterhand, God doet krachtige daden enzovoort. Rechterhand is die van de activiteit. Er gebeurt wat. Links, dat is altijd de passieve kant. Het werkt meestal samen, dat is het ideaal. Maar goed. Ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat één boek. Beschreven van binnen en van buiten. Verzegeld met 7 zegelen. Een boek is gewoonlijk een boekrol. Dat is wat het is. Dus dat is één vel. Een lang vel misschien. Dat hangt van de omvang van het boek af. Maar je kunt het vellum aan beide zijden beschrijven. Toch? En dat is wel zo goed voor het milieu, want anders is het maar papierverspilling, denk ik wel eens. Maar toch maar. Aan beide zijden beschreven. Dan leggen ze ons uit, want dan leggen ze ons uit wat ze helemaal niet hoeven uit te leggen. Zo van, ja, vroeger had je niet een boek met losse bladeren, want die moest je dan weer inbinden en zo en opstapelen. Dat was lastig. Ik denk, ja, nou, zo lastig vind ik het niet, zo'n boek, want je kan er heel snel doorheen. Ik hoef het niet helemaal af te rollen tot de laatste bladzijde. En u weet, ik lees altijd eerst de laatste bladzijde. Want ik wil eerst weten hoe het afloopt, want anders lees ik het boek niet. Hè? Dat heb ik u al verteld, toch? Bovendien is het makkelijk, want je doe je met je rechts hou je vast. Links blader je zo en dan krijg je eerst de laatste bladzijde. Dat is mooi. En veelal ook de inhoudsopgave. Ik vind dat die achterin moet, dan kan je tenminste wat zien. Want voorin wordt lastiger, dan moet je het zo doen. En daar heb ik toch altijd wat meer moeite mee, op een of andere manier. Maar goed, ik vind het maar een raar verhaal. Maar kijk, dat papier, dat maken wij in welk formaat dan ook. Maar, van kilometers lang komt het uit één machine rollen. Daar drukken ze de krant op en dan snijden ze dan op maat. En dan wil je niet weten hoe dat werkt. Maar goed, terwijl ik het zeg, ruik ik het, die druk inkt. En, wat een gedoe al. Maar toen maar. Dus het was op rollen. En die beschreef ik dan. En dan moest je de ene rol afrollen en de andere weer op. En dan kon je er doorheen scrollen. Letterlijk scrollen, rollen. Of doorheen rollen. Maar als je een beetje zuinig was met je papier, omdat het ook niet meer met bestrekkende meter uit de machines kwam rollen. Of omdat het perkament was. Of papyrus. Tamelijk kostbare producten. Dan beschreef je ook de achterkant. Tweezijdig. Mijn printer vraagt het ook altijd. Moet ik het tweezijdig afdrukken of eenzijdig? Kijk, en als het mijn notities betreft, dan is het eenzijdig. Want anders moet ik elke keer kijken, staat er op de achterkant? Nee. Dus dan kun je het gewoon zo. Advies voor alle sprekers onderzoek, kun je gewoon zo. Eenzijdig doe je dat. Dat is het makkelijkste. Zie? Maar wij zijn niet zuinig op het papier. Dat heb ik van een drukker geleerd. Daar moet je niet zuinig mee zijn, want het papier waar een hoekje af is, een foutje in zit, nooit in de machine steken. Je wilt het risico niet lopen dat het zaakje vastloopt, enzovoort. Heb je dat nog? En dit gooi ik straks weer weg als ik thuis ben. Of dacht u dat ik het bewaar voor over 4 weken, want dan kom ik pas terug hier. Dat ik het dan nog... Nee, gooi ik weer weg. Dus ja, zo gaat dat. Dus ik hoef het ook niet tweezijdig te bedrukken. Maar dat leggen ze ons dan uit. Nou ja, dat had voor mij niet gehoeven. Maar inderdaad, je kunt een rol van binnen en van buiten beschrijven. Het wordt wat lastig, want als je halverwege bent, zou je misschien de achterkant moeten kijken. En die op- en afrollen is wat lastiger. Maar toch, de Bijbel spreekt over boekrol beschreven aan twee zijden. Van binnen en van buiten. De eigenaardigheid doet zich trouwens voor dat als het gaat over het woord van God, dan wordt het ons in eerste instantie aangereikt in tweeën. Want je krijgt, nou ja, Mozes kreeg ze, die kreeg dan toch meteen twee stenen tafelen. Paste die tekst dan niet op één stenen tafel? En dan is het antwoord natuurlijk, ja, maar dat kon hij niet dragen. En dan is mijn antwoord, ja, toen kreeg hij twee stenen tafelen en denk je dat hij die wel kon dragen? Nee, die smeet hij ook kapot. Dus dat klopt. Dus dat is allemaal onzin, dit, hè. Waarom op twee? En als je dan later terechtkomt, ik meen in Ezechiël of zo kom je terecht, dan heb je ook een boek en het is ook van binnen en van buiten. Het is tweezijdig. Waarom? En dan hebben wij een Bijbel, maar het is nog steeds tweezijdig, want we hebben zogenaamd het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Sommigen hebben alleen maar één zijde. Dat is zeer eenzijdig dan, maar toch? Nee, je Nieuwe Testamenten, die kun je apart loskopen zo. Alleen Nieuw Testament. Veelal hebben ze dan de psalmen er weer achterbij. De berijmde versie en de 3 formulieren van enigheid. En het formulier voor de stervenden en de gebed voor, nou ja, enzovoort. Staat er dan ook allemaal in. Maar toen maar, niet alleen Nieuw Testament. En de Joden gebruiken alleen het Oude Testament. En omdat ze alleen het Oude hebben, noemen ze het ook niet zo. Ze hebben daar een woord voor bedacht, de Tenach. Maar omdat het ook wel veel tekst is, nemen ze maar een deel ervan, namelijk alleen de boeken van Mozes, en dan heet hij de Torah. Maar goed, wij kennen het Oude Testament en Nieuwe Testament. Wij kennen het Oude Testament omdat we het Nieuw Testament kennen. Dat is het eigenlijk. Volgens Jeremia 31. Geef u een nieuw verbond. Ter vervanging van dat verbond dat ik met u gesloten heb bij de uittocht uit Egypte. Dat dus sindsdien een oud verbond heet. En dat staat dus letterlijk in Hebreeën hoofdstuk 8. Het staat letterlijk in de Bijbel, wat ik nu zeg. Goed. Dus we hebben die twee delen, twee aspecten. De Bijbel kent inderdaad een dubbele boodschap. De ene is namelijk die van: doe dit en gij zult leven. Met als ondertitel: red je. En u weet allemaal toch hoe dat is. Hè? Dat gaat je niet lukken. Want een mens kan zichzelf niet redden. En bovendien is er geen mens die in staat is om zich aan de geboden te houden. Aan dat wat wenselijk is. Nou ja, dat wat God wenst. Maar dat redt de mens niet, is onmogelijk, zegt de Bijbel. En toch is het woord van God. Wat wordt er van ons verwacht? Aan welke eisen zou de mens moeten voldoen? En dan krijgt men de Mozaïsche wet. Moet je daar blij mee wezen? Nee, daar moet je niet blij mee wezen, want dat kunnen wij niet. Dat is niet te doen. Het is zelfs de wijste man uit de oud-testamentische tijd, voor zover ik weet, die zei: wees niet al te rechtvaardig. Waarom zoudt gij verderf over u brengen? Dat staat in Prediker. Die zegt: nou, dat doen we niet. Dat gaat niet wat worden. Zie? Nou ja, dat is het oude verbond. Ik zal het nog anders zeggen. Het woord van God wordt ons bij gelegenheid voorgesteld als water. Zo van: het komt uit de mond Gods, water. Men zou het tot zich nemen. Men heeft het nodig, want als er geen water is, kan je niet leven. Heb je gehoord dat ze voor een paar miljard of zo hebben ze een zonde, noemen ze dat. Ik vind het ook zonde trouwens. Maar hebben ze een zonde gestuurd naar Jupiter? Nee, niet naar Jupiter. Naar een maan van Jupiter. Ik weet niet welke. Ik weet trouwens niet hoeveel er zijn, want in mijn jeugd waren er maar 4. Maar er schijnen er een paar bijgemaakt te zijn of zoiets, of ontdekt. Maar ze sturen een zonde naar Jupiter. Die gaat dus, gaat er 6 jaar over doen. Of zo. En wat gaat het ding daar doen? Om uit te zoeken of er water is en of er misschien leven is. Of een mens daar misschien zou kunnen leven. Nou, ik ga liever gewoon naar de hemel, denk ik dat altijd maar. Nou, wat een dwaasheid is dat. Zonde gaat er naartoe. Ik vind het mooi. Maar het woord van God is water. Een mens heeft het nodig. Een mens heeft water nodig. De variant op: in de beginne God, in het Engels. Want zo begint de Bijbel in het Engels. In de beginne God. Wordt eventueel geparafraseerd door: in de beginne waterstof. Waterstof staat helemaal vooraan in het systeem. Hoe heet dat systeem ook alweer? Van de scheikundige elementen en zo. Staat helemaal vooraan. Begint met waterstof. Alles andere is daarvan afgeleid. Begint met waterstof. In het begin waterstof. In de Bijbel is gewoon in het begin wateren. Of dat stoffig is, dat weet ik niet, maar het is water. Maar water. Maar het probleem van water is bij gelegenheid, men leest in de Bijbel, dat als men het nodig heeft en het vindt, blijkt het water giftig te zijn. Niet alleen in Apeldoorn. Dat was kort geleden, geloof ik. Hè? Ja. We hebben een doopdienst in Apeldoorn zondag. Met water. Dus ik hoop. Zo maar. Ik geloof dat ik toch maar het niet zelf ga doen. Maar water. Het water namelijk van Mara. Bitter, weet u nog? Of het water van Jericho. Dat bitter was, betekent gewoon giftig. In beide gevallen moest het zoet gemaakt worden. Toen werd hetzelfde water alsnog gezond. Zo staat het er ook. Heb je dat? Dat is omdat water is een bediening des doods. Dat verzin ik zelf hoor. Die uitdrukking mag ik eigenlijk niet gebruiken. Maar toch. Water, je kan erin in ver... ja, dat bedoel ik. Je kan erin verdrinken. Je kan erin verdrinken. Maar je kan er ook leuk op schuitje varen, theetje drinken. En wat je kan met een bootje naar de Overtoom varen en zo. Dat is ook gezellig. Maar u weet toch hoe het was? De hele mensheid, de goddeloze wereld... Nou ja, de wereld der goddelozen, schreef Petrus... is omgekomen in de wateren van de tsunami. Van de zondvloed, want we hebben een Nederlands woord voor tsunami. Hè? Dat heet zondvloed. En ik bedoel nu die van Noach. De hele wereld is in het water omgekomen. Andersom, Noach, die van goddelijke aanspraak vermaand was... heeft een boot gebouwd, zonder enige ervaring, zonder vergunning ook trouwens, maar, zonder, ja. Maar heeft een boot gebouwd en daarmee heeft hij zich en de hele familie, zijn achttal, gered. En dan hebben we het over de dieren maar even niet, maar Petrus had het daar ook niet over in zijn brief. Dat wil zeggen, dat water werd toen een middel tot redding. De Heer bracht de mensheid om, maar Noach werd gered door datzelfde water. Hebben jullie die nog? De herhaling daarvan vindt u bij de uittocht uit Egypte, waar in ieder geval de legers van Farao omkwamen in de wateren van de Scheldzee, heet het in de Bijbel. Toch? Maar diezelfde wateren werden dus de redding voor Israël. Voor dat volk dat gelovig genoeg was om de Here dan wel Mozes na te wandelen in de woestijn enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Dus twee kanten van een en hetzelfde. Dan heb je nog, ik meen dat het bij Elisa was, dat water van Jericho, dat niet te drinken was. En... toen moesten er koloquinten gehaald worden of zoiets. En, iets met wijnstokken, maar laat maar zitten. Om het water alsnog gezond te maken. En het water van Mara in de woestijn, naar de uittocht uit Egypte, precies hetzelfde. Daar moest hout ingeworpen worden, omdat het daarmee gezond werd. Dat zou bij ons precies andersom gewerkt hebben trouwens. Hout gooien in het water kan ik u niet aanbevelen. Toch? Is het niet goed wat er dan allemaal gebeurt? Dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval niet gezond. Dus vooruit maar weer. Maar er zijn de twee kanten van het woord van God. Dat aan de ene kant de wet is immers het woord God. Maar het heet in 2 Korinthe 3 een bediening des doods. Maar het nieuwe verbond is eveneens het woord van God, maar het is een bediening van leven. Des geestes en des levens, enzovoort. Dat zijn de twee kanten van het woord van God. Daarna leren wij dat die linkerkant, die van de wet bedoel ik dus, die is erg link namelijk, dat die... in zich bergt een illustratie, een beeld van de rechterkant. Het is toch een soort spiegeling, links en rechts. Maar van de linkerkant zelf moet je het niet hebben. De linkerkant is een aanleiding tot een betere hoop, door welke wij, wissen we erachter, tot God naderen, enzovoorts. Heb je dat nog? Je kunt ook andersom zeggen, dat wil zeggen, nieuwtestamentische waarheid met betrekking tot redding en zaligheid ligt verborgen in het Oude Testament. Dan heb je het negatief geformuleerd, het ligt daar verborgen. Als je zegt, het is in het Oude Testament vastgelegd en het wijst naar het Nieuwe, heb je hetzelfde gezegd, maar dan is het positief. En op beide manieren wordt het in de Bijbel voorgesteld, dus dat deed ik nou ook maar even. Maar het zijn twee kanten van hetzelfde verhaal. Zie? En dat drukt zich ook uit in de problematiek die wij vandaag om ons heen waarnemen. Ik weet nooit hoe ik dat netjes moet zeggen, want ik wil er eigenlijk niet op ingaan. Maar dat is inderdaad de kwestie van, we hebben van doen met Jeruzalem. Dat is een Joodse staat en een Joodse stad. En in de Bijbel lezen wij, het is de stad van de grote koning. En het is een bid voor de vrede van Jeruzalem. Maar ik moet u zeggen, ja, dat kan nou wel in de Bijbel staan. Maar dit komt echt niet goed, hoor. Want er staat nog meer in de Bijbel dan dat. Er staat ook dat het de bloedstad is. En dat Jeruzalem per definitie elke profeet des Heren daar vermoordt. Staat ook in de Bijbel. Gij die de profeten doodt enzovoort. Ja, en dat de dagen komen dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. En dat de stad zal ingenomen worden. En dat er geen steen op steen gelaten zal worden enzovoort. En dat de Heer bij die gelegenheid zelfs komt kijken op de Olijfberg. Dus, ja, ik formuleer het iets anders, maar dat staat er hoor in Zacharië 14. Zie, dat is de linkerkant. Dat als je vasthoudt aan Joodse, judaïstische, van mijn part, Friese, Frankische, Saksische, Afrikaanse, Oosterse, Japanse, weet ik het. Wat je, als je daaraan vasthoudt, dan kom je nooit bij de waarheid. De Heer maakt daar namelijk, wat het ook wezen mogen, een end aan. Inclusief, jazeker, inclusief aan de heerschappij van de wet, de Mosaïsche wet, de wet des Heren. De Heer heeft zich het recht voorgehouden, niet alleen om een wet te geven, met instemming van het hele volk was het trouwens, maar vervolgens ook om er een eind aan te maken. Dat is wat hij gedaan heeft. Nee, niet de wet vernietigen, hij heeft hem vervuld. In hem netjes afgesloten en vervuld en voltooid. En dat heeft hij gedaan door de kruisiging. Dat is gebeurd op Golgotha. Begrijp je wel? En sindsdien wordt het water zoet gemaakt. Maar sommigen geven de voorkeur aan het giftige water. En ja, dan ga je aan dood. Is dit te moeilijk? Oké. Dan is het gewoon de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat is de wet tegenover de boom des levens. En sommigen houden vast aan de boom der kennis des goeds en des kwaads. Ja, dan mis je de boom des levens. Zwart-wit gesteld, maar de Bijbel stelt het zo zwart-wit hoor. Zie? En de scheiding tussen die beiden wordt gevormd door cherubim, weet u nog? Bij de hof in Genesis. De mens werd uitgedreven omdat hij niet meer de toegang zou hebben tot de boom des levens. Hij had gekozen voor de boom der kennis des goeds en des kwaads. En de weg naar de boom des levens, die was er alleen via die cherubim, die de weg blokkeerde. Daar moet je dan eerst langs. Daar moet je namelijk eerst langs de Heer Jezus Christus en al het oude opgeven. Dan gaat je kop eraf vanwege dat tweesnijdend, hoort u dat, tweesnijdend, geslepen aan beide zijden, het zwaard. Net als geschreven aan beide zijden. Daar moet je dan langs en dan kun je naar de boom des levens. Dat is het eigenlijk. Maar goed, een boek van binnen en van buiten. Of dat de Bijbel is, ja prima. Het is gewoon het woord van God. Het is het plan Gods. Dat wat hij vastgelegd heeft. Dat wat hij bepaald heeft van, laten we zeggen, voor de nederwerping der wereld. Of wanneer het maar was. Sinds mensenheugenis en daarvoor. Dat ligt vast. En de vraag is, wie gaat dat nou uitvoeren, dat plan? Daar komt het op neer. En op een smallere basis is het, nou ja, het zijn de profetieën van het Oude Testament wat de Heer doen zou. Maar nou moet het nog geïmplementeerd worden. En wie gaat dat doen? En het antwoord is uiteraard degene die op de troon zit in samenwerking met de 24 oudsten. Christus en de gemeente, de Heer en de gemeente. Daar gaat het vervolgens ook over. Daar hebben wij het ook over. De volgende keer uiteraard. Maar de vraag is nog steeds, wie gaat dat doen? Hoe zal dat gaan? En er zijn mensen die zeggen dat wij het moeten doen. Dat wij een koninkrijk gods moeten openbaren of in stand houden of opbouwen hier op aarde of zoiets. Maar zo ligt het niet. Het komt wel in de buurt, maar zo ligt het. Dit is maar één die dat doen zal, kan en doen zal. Dat is degene die op de troon zit. En die is dat waardig om, nou ja, vanwege zijn, laten we zeggen, zijn cv, zijn achtergrond, zijn antecedenten, de zoon van Adam, die zijn werk als losser in die positie al volbracht heeft, en dat ook zij, het is volbracht, die op diezelfde grond dus ook het koningschap kan opeisen, die natuurlijk dan ook afstamt van David, en die wiens stamreeks, zal ik maar zeggen, inderdaad terugvoeren tot David, zowel van vaders als moeders zijde. Nee, wettige vader uit Lucas 3, wettige vader. En wettige moeder, maar natuurlijk ook biologische moeder. Dat wil zeggen, een rechthebber op de troon van de hoogste koninklijke familie die de wereld of de mensheid kent. En dan bovendien nog door God gepromoveerd is en tot zoon van God gesteld is. Met de woorden uit Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden, niet gisteren, heden heb ik u gegenereerd. En dat het over de opstanding gaat, zegt Paulus heel expliciet in Handelingen 13 en natuurlijk Petrus in Handelingen 2. Nou, die, Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van David, de zoon des mensen, de zoon van God, die is waardig om het boek te openen en zijn zegelen open te breken. Dat betekent ook dat wat in het Oude Testament verborgen moest blijven, dat leest u in Daniël 12, vers 4. Wat in het Oude Testament verborgen moest blijven, verzegeld werd. Daniël moest verzegelen, staat er toch, hè? Tot de tijd van het einde. Nee, wat daar verborgen werd of verzegeld werd, wordt door de Heer geopend. Dat wil zeggen, niet alleen leidt de Heer ook ons in het profetisch woord. Niet alleen is de Heer degene die voor ons de Bijbel opent, met dank aan de Emmausgangers in Lucas 24. Maar die ons in heel de waarheid leidt, met dank aan Johannes 14, 15, 16. Want daar staat het allemaal. Kortom, het woord van Christus zou rijkelijk in ons wonen. Wel, de Heer is ook degene die uitvoering geeft aan het plan Gods, aan Gods eeuwig voornemen, heet dat eventueel in Efeze hoofdstuk 3. En dat wordt uitgedrukt door het uitrollen van het boek. Het uitrollen van het boek. Dat zijn woorden die wij ook gebruiken trouwens voor het uitvoeren van een plan. Want we gaan het uitrollen, heet dat. We gaan toch, dat is redelijk bekend Nederlands jargon. Zo is het ook. Dat is ook wat er gaat gebeuren in de toekomst. En er komt niemand anders voor in aanmerking, staat er in vers 3 van hoofdstuk 5. Dan die ene, de leeuw uit de stam van Juda, terugverwijzend naar Genesis 49... Maar het is het lam, staande als geslacht, terugverwijzend naar Jesaja 53. Ik heb het net ook al gedaan, want in Jesaja 53, dat lam, dat gaat over het losserschap van de Messias, toen hij kwam om te dienen. En dat andere gaat over het koningschap van de Messias, wanneer hij komt om gediend te worden. Dat zijn die twee aspecten die samenkomen in de persoon van onze heiland. Wiens komst aanstaande is, maar voor die tijd gaan wij hem tegemoet. Toch? Wij zullen hem dankzeggen. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat u ons wilt leiden daadwerkelijk in heel de waarheid, opdat we inderdaad deze dingen mogen leren verstaan. hebben al gezien dat u een plan uitwerkt, dat u gemaakt hebt van voor de nederwerping der wereld, en dat dat plan moet leiden tot de openbaring van u als die rechtvaardige God, maar ook als die genadige God die langmoedig is. We danken u dat wij in het bijzonder mogen leven in deze dagen waarin u uw genade demonstreert voor eens en voor altijd. Maar ook dat wij mogen vooruitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid, waaraan wij deel zouden hebben volgens uw profetisch woord. Wij danken u daarom te mogen weten dat u ons verlost uit deze duistere wereld, opdat we niet verward zouden raken en wat de diabel ons door elkaar gegooid heeft en nog steeds door elkaar gooit, maar omdat wij wandelend in het licht rechte paden mogen maken voor u, voor onze voeten, opdat we niet zouden wankelen, maar onze hoop en verwachting zouden stellen op u. Wees u dan op grond daarvan ons nabij. Bewaart u ons van de boze, want van u is dat koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.